The impact of future shock does not depend on the nature of its victims. They are everywhere. But everywhere in modern technological society, there are those who recognize the dangers and are turning toward the future.
Dit is Future Shock, de podcast van Tegenlicht. Mijn naam is Chris Keijnen. Normaal bevind ik me in een VPRO-radiostudio in Hilversum, of ik spreek de teksten van Tegenlicht in. En zodoende stuitte ik onlangs op het zogenaamde sociale kredietsysteem dat China aan het ontwikkelen is. En dat intrigeerde me, dus daar wil ik vandaag meer over te weten komen. We reisden af naar Leiden voor een gesprek met Rogier Kremers. Kremers is een rechtsgeleerde en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Hij bestudeert het Chinese mediarecht en overheidsbeleid. Hij spreekt Chinees en hij vertaalde de overheidsstukken waarin de contouren van de nieuwe plannen worden geschetst. Dus was mijn eerste vraag, wat is dat nu precies, dat sociale kredietsysteem?
Het sociale kredietsysteem is een moeilijke term, want om te beginnen zijn er minstens twee sociale kredietsystemen. Er is een overheidssociale kredietsysteem en er zijn de sociale kredietsystemen die je meer en meer ziet opduiken in de privé-industrie. En die twee lijken een beetje op elkaar, maar zijn vooralsnog niet hetzelfde ding.
Nee, laten we beginnen met dat overheid. Mm-hmm. Ik begreep dat er officiële stukken zijn van de overheid waarin wordt uitgelegd waarom men dat wil en wat het precies inhoudt. Jij kreeg die stukken, hoe kwam je daaraan?
Nou, die zijn gewoon openbaar op het internet beschikbaar. En ik stootte er eigenlijk heel toevallig op. Ik kwam zo'n paar termen tegen in stukken over big data. En dan gaat het over een sociaal kredietsysteem.
Ja,
daar moet ik eens wat mee naar gaan kijken. En toen bleek dus inderdaad dat er wat stukken over waren. Die heb ik vertaald.
Want die staan gewoon op een overheidswebsite?
Die staan op allerlei overheidswebsites. Aha. En in databases kun je heel makkelijk vinden.
Ja, en die ben je gaan vertalen. Ja. Waarom? Voor wie?
Nou, in eerste instantie voor mezelf. Ik werk natuurlijk heel veel met Chineestalige bronnen in mijn werk. Maar in het Chinees, hoe hard je ook oefent, je blijft heel veel tijd nodig hebben. Dus als ik ze vertaal, dan heb ik ze daarna voor mezelf beschikbaar in het Engels.
Mm-hmm.
En dan dwing ik mezelf ook om er heel secuur en nauwgezet naar te kijken. Maar dat betekent dus
vertalen
ook
is bestuderen. Daar precies. Komt het eigenlijk op neer.
Ja. Precies, maar het, dan heb je die vertalingen. En dan, ja, ik had een websiteje gebouwd, vooral voor mijn eigen doeleinden, om ze makkelijker terug te kunnen vinden en naar elkaar te linken. Maar goed, de rest van de wereld heeft er ook wat aan. En dat stuk is dus opgepikt. En dat is een beetje gaan rondzingen. En ineens was het een wereldwijd dingetje.
Kan je mij kort uitleggen wat het inhoudt, dat overheidssociale kredietsysteem?
Nou, er zit een klein beetje een evolutie in. We merken de eerste ideeën, zie je vroeg jaren 2000. En daar gaat het hem dus vooral over het feit dat China is natuurlijk aan het transformeren van een geplande economie naar een markteconomie. En in die markteconomie gaat er wel eens wat fout. Mensen breken de wet, mensen betalen hun belastingen niet, mensen betalen hun schulden niet terug, mensen komen hun contracten niet na, mensen maken onveilige producten. Tegelijkertijd heb je ook een financiële industrie die in zijn kinderschoenen staat, wat het heel moeilijk maakt om krediet te verlenen aan die opkomende markteconomie. En daar zie je het idee geboren worden van een kredietsysteem wat aan de ene kant moet toelaten om op een betere manier en met beter ingeschatte risico's geld te gaan lenen. En aan de andere manier mensen te dwingen om de wet na te komen. En dat blijven
om hun rekeningen te betalen, simpel gezegd.
Ja. Bijvoorbeeld, om hun rekeningen te betalen, maar ook om geen onveilige producten te verkopen. Of als je een restaurant hebt om de hygiënevoorschriften na te leven, enzovoort. En daar komt het vandaan. Dus als een soort werktuig om vooral de marktwerking te bevorderen. En daar wordt een paar jaar lang aan gewerkt. In 2007 wordt daar een regeringswerkgroep voor opgestart. En als je naar het lidmaatschap van die werkgroep kijkt, dan zie je dat zijn ook vooral de bankenreguleerders, de verzekeringssector, de nationale bank, enzovoort, enzovoort. En dus op dat moment zie je heel duidelijk aan dat lidmaatschap, het gaat om marktwerking. En dan in de komende 5 jaar gebeurt er iets heel interessants. Want dat is de periode, sociale media komt op, het gesprek wordt wel duidelijker, het wordt opener, het wordt toegankelijker. En de regering denkt, ja, al die misstanden die ineens nu bijvoorbeeld op sociale media worden aangekaart, daar moeten we ook wat mee.
Mm-hmm.
Het is niet genoeg om alleen af en toe te censureren. We moeten ook echt wat gaan doen. Nou, wat kunnen we doen? Daar komt dat idee van dat sociale kredietsysteem weer terug. Als we een kredietsysteem kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat mensen zich gedragen in de markteconomie, dan kunnen we ook hetzelfde mechanisme gebruiken om ervoor te zorgen dat mensen zich beter gaan gedragen tout court. En dus zie je in 2012 die werkgroep wordt uitgebreid en ineens zit daar bijvoorbeeld het Centraal Propagandadepartement bij. Maar ook de Centrale Organisatiecommissie, het orgaan van de Chinese Communistische Partij dat zich bezighoudt met... De Centrale Disciplinecommissie, het orgaan van de Chinese Communistische Partij dat zich bezighoudt met anticorruptie. En ineens zie je dus dat zo rond 2012 dat idee van sociaal kredietsysteem veel breder zal worden ingevuld. Dat het niet alleen gaat over sociale controle van de markt, hoewel dat een belangrijk kernthema blijft. Maar het gaat ineens ook over interne controle binnen de staat. Dus in dat grote document van 2014 waar iedereen naar verwijst, gaat de eerste sectie over zelfcontrole binnen de staat. Mm-hmm. Over het in de gaten houden van wat rechtbanken doen bijvoorbeeld. Dus de hele anticorruptieagenda dringt daar binnen.
Ja.
Maar ook het idee van misbruik van sociale dienstverlening of misbruik van bijstandsregelingen.
Uitkeringsfraude zouden wij dat noemen.
Bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Dat komt er ineens ook allemaal in.
De gedachte daarachter. Wij denken meteen, de staat die zijn burgers wil disciplineren, daar willen we niets mee te maken hebben. In China ligt dat anders, hè? Waarom?
Nou, er zijn een aantal aspecten eraan. Kijk, het is ongeveer de laatste 2000 jaar al zo in China dat het idee van moraliteit, dus goed gedrag, wat we nu goed burgerschap zouden noemen, en politiek zijn heel nauw met elkaar verweven. In het klassieke keizerrijk was je keizer omdat je een toonbeeld van moraliteit was. En was het dus ook de taak van de keizer eerst en vooral om een voorbeeld te zijn en om aan te geven hoe iedereen, van de hoogste ambtenaar tot het laagste boertje, zich moreel diende te gedragen. Je kon ook alleen maar deel worden van het politiek systeem door een examensysteem heen te gaan, wat expliciet testte op kennis van een corpus van hoofdzakelijk moreel-filosofische werken.
Goed gedrag.
Goed gedrag. En een moraalfilosofie die heel duidelijk het individu en het cultiveren van individuele deugd en het welzijn van de staat heel nauw met elkaar verweven heeft. Dat is gewoon een constante. De Communistische Partij heeft dat idee niet verworpen, maar aangepast op een beetje klassiek marxistische manier van een nieuw sociaal burgerschap. In plaats van dat je je cultiveert op basis van de werken van Confucius en die traditie, moet je doen wat Mao zegt. Maar het idee dat de burger moet worden getransformeerd tot iets beter is behouden.
Past daar ook heel goed in, hè? De nieuwe mens was toch ook het doel van het communisme?
Precies, en dat is tot op zekere hoogte nog steeds aanwezig. Het idee dat, kijk, om te vergelijken, ons verlichtingsidee borduurt een beetje voort op een religieus idee. Wij zijn met z'n allen geschapen in het licht van God. Wij dragen elk in ons een klein fragment van het goddelijke. En, dat is dan het verlichtingsdenken op een gegeven moment, op grond daarvan hebben wij, puur op basis van ons mens zijn, rechten die niemand ons kan afnemen. Want dat zou het goddelijke schaden. In China is het net omgekeerd. Word je als mens geboren onaf, imperfect, je kunt niet lezen, je kunt je niet gedragen, je kunt niet praten, je kunt niks. Dus het is de taak van de maatschappij om jou te socialiseren, om jou te cultiveren. En het is jouw taak om daar ook in te passen. De missie van de Communistische Partij vandaag is nog steeds het redden van de natie en het terugbrengen naar een positie van rijkdom en macht die China heeft verloren in die zeer tumultueuze 19e eeuw.
En die opkomende markteconomie was een nieuw risico, want dat was nieuw. Mm-hmm. En daar zaten ook weer allerlei gevaren in. En daar is dit sociale kredietsysteem uit voortgekomen.
Precies. Een andere intellectuele tak, die is veel recenter, maar minstens even belangrijk, is dat, kijk, een beetje klassieke socialist gelooft dat sociale wetenschap en natuurwetenschap heel erg vergelijkbaar zijn. Dat maatschappijen, net zoals de natuurlijke wereld, een systeem is dat je op basis van wetenschappelijke wetmatigheden kunt begrijpen, maar dus ook voorspellen en controleren.
De maakbaarheidsgedachte.
De maakbaarheidsgedachte. Uiteindelijk ook een heel interessante verlichtingserfenis. Maar die maakbaarheidsgedachte, die is in China nooit helemaal opgegeven. Integendeel, die is versterkt. Je kunt geen enkel Chinees beleidsstuk lezen zonder dat het volgestopt zit met woorden als we moeten een wetenschappelijke aanpak ontwikkelen om X, Y, Z. We moeten de wetmatigheden ontdekken en in kaart brengen die dit deel van de economie of dit deel van de maatschappij informeren. En dat systeemdenken zit dus ook heel erg in dat sociale kredietsysteem. En dat is waar de technologische hoek in komt. Hè? Het idee dat je sociaal management, sociale controle, ook op een gegeven moment kunt programmeren en automatiseren, komt daar heel erg uit voort.
Een overheidssysteem dat van de modernste middelen gebruik maakt om een betere mens te creëren en dat en passant smeerolie levert voor het nieuwe kapitalisme in China. Dat is dus de essentie van het sociale kredietsysteem. Maar wat kan je daar nu in de praktijk al van zien? Welke kant gaat het op? In het Zuid-Chinese Shenzhen bijvoorbeeld is nu al een zebrapad waar camera's je gezicht herkennen als je door rood loopt. 5 keer door rood en je komt op een zwarte lijst en je kan geen hypotheek meer krijgen en geen leningen. Eigenlijk kan je daarna niet meer in Shenzhen wonen. Is dat de teneur?
Dat is een teneur. Kijk, een van de eerste experimenten op lokaal vlak. En die experimenten zijn trouwens niet altijd centraal geleid. Het interessante is dat je daar een vorm van experimenteren hebt waarbij de centrale regeringen doelstellingen voorop stellen. En dan gaan allerlei kleine stadjes experimenteren in de hoop van de burgemeester dat ze dan het nationale voorbeeld worden en hij wordt gepromoveerd.
Dus daar loopt wel eens wat uit de hand. Daar schieten ze wel eens door.
Dat zou je zomaar eens kunnen zeggen. Maar een van de eerste experimenten was een stadje dat heet Suining. En daar zijn ze in 2010 gaan experimenteren met iets wat heette het krediet van de massa. De massa zijnde de bevolking. En dat was uiteindelijk een vrij simpel systeem waar je had 1000 punten. En als je zeg maar een compleet blanco, ja, noem het een strafblad had, dan had je gewoon 1000 punten. En als je bepaalde overtredingen beging, dan kreeg je puntenaftrek. En al die punten samen resulteerden dan in een score. En op basis daarvan werd je gecategoriseerd van A-klasse burger tot D-klasse burger. En daar hingen dan dingen vanaf. Inderdaad, als A-klasse burger kreeg je makkelijker toegang tot betere scholen of sociale voorzieningen of wat dan ook. Als D-klasse burger net het omgekeerde. Maar het kan ook op heel andere manieren. In Shanghai bijvoorbeeld heb je nu een app. En die app heet Honest Shanghai. Eerlijk Shanghai. En daar gaat het dan vooral over het krediet van bedrijven. Dus jij kunt bij wijze van spreken voor een restaurant staan en kijken, is dit een restaurant wat in orde is met de voedselveiligheidswetgeving? Je tikt het even in, groen lampje, ja, ga maar naar binnen. Dus aan de ene kant kan het natuurlijk heel erg op het individu spelen.
Met grote gevolgen. Hè? Ik lees ook dat je bijvoorbeeld, als je te veel strafpunten hebt, dat je dan geen eerste klaskaartje meer kan kopen. Dat je misschien überhaupt niet meer goed kan reizen. Dat je niet je visum voor het buitenland kan krijgen. Dat soort gevolgen kan het hebben.
Ja, en dat is dus wat we nog niet helemaal duidelijk hebben. Want zoals ik zei, het sociaal kredietsysteem bestaat uit verschillende dingen.
Ja.
En wij zitten in ons hoofd heel erg ook met dat Black Mirror voorbeeld van iedereen krijgt punten. Het systeem in Suining had een heel duidelijk scoresysteem. Maar dat systeem is uiteindelijk afgeschaft onder protest.
Van wie?
Van burgers, maar ook bijvoorbeeld van mensen in denktanks, academici die zeggen van ja, leuk experiment, maar dit is niet wat een overheid hoort te doen. Dus je hebt ook intern daar wel een discussie over en een discussie die ertoe geleid heeft dat het Suining-experiment is teruggedraaid. Dus er is een systeem en dat heet het gezamenlijk strafsysteem. Dat klinkt angstaanjagender dan het is. Mensen die hun schulden niet betalen, mensen die hun verplichtingen niet nakomen. Mensen die in dit geval ook een vonnis van een rechtbank niet nakomen. Dus wat er gebeurt is, als je een bepaalde inbreuk begaat en je wordt daarvoor veroordeeld door een rechtbank en je komt dat vonnis niet na zonder daar een geldige reden voor te hebben, dan kom je op een zwarte lijst. En het idee achter die zwarte lijst is inderdaad uiteindelijk dat je disproportioneel wordt gestraft. In het Chinees staat er dat als je je onbetrouwbaar gedraagt in één gebied, dat je dan op alle gebieden tegen de lamp loopt. Je kunt dan bijvoorbeeld geen bestuursfunctie meer opnemen in een bedrijf. Je krijgt inderdaad moeilijker toegang tot hypotheken en leningen. Maar ook inderdaad, je mag niet meer eerst klas rijden, je mag niet meer in luxe hotels verblijven, je mag niet meer vliegen. Het idee zijnde, als jij je schulden niet wil betalen en je kan het wel, dan ga je ook geen luxe leven leiden. Nee. Wij willen dat jij eerst jouw verplichtingen nakomt. Nee. wat soms moeilijk is voor ons om voor te stellen. Kijk, China evolueert natuurlijk verschrikkelijk snel als economie. Maar daardoor krijg je dus in de 21ste eeuw toestanden die vaak vergelijkbaar zijn met waar Nederland of Engeland doorheen is gegaan, of Amerika in de laat 19e eeuw.
Het roofkapitalisme.
Het roofkapitalisme, allerlei vormen van misstanden.
Het is even de vraag of we daar al doorheen zijn, maar goed.
Zou je zomaar eens kunnen zeggen. Je zou zomaar eens kunnen zeggen dat er misschien ook wat Nederlandse burgers zijn die het niet erg zou vinden als wat bankiers disproportioneel werden behandeld.
Voilà.
Je hebt daar dus verschrikkelijk veel misstanden. En dat merk je zelfs als je naar China reist. Ik heb dan een Chinees telefoonnummer en je ziet gewoon op je mobiel de frauduleuze spam binnenlopen. Ja goed, heel veel Chinese burgers hebben vaak nog niet de technologische inzicht ontwikkeld om daar op een verstandige manier mee om te gaan.
Ja.
Hè? Ik weet heus wel dat die dode Nigeriaanse generaal mij geen miljoenen heeft nagelaten. Maar in China, ja, dat soort fraude is blijkbaar heel succesvol. Ja.
Even dat commerciële systeem, want dat zijn grote bedrijven als Alibaba en Tencent, hè, met name Alibaba, de grote internetwinkels.
Ja.
Wat ontwikkelen die dan?
Die komen vanuit een andere hoek. En dat is een hoek die voor een deel weer voortbouwt op dat staatssysteem, maar die een hele eigen richting uitgaat. En Alibaba is daar het bekendste in. Alibaba heeft een systeem dat heet Zhima Xinyong, sesamkrediet. De staat zei op een gegeven moment, we moeten een soort van markt ontwikkelen voor krediet, voor financieel krediet. En de grote staatsbanken hebben dat schromelijk nagelaten. Consumentenbankieren in China is zeer onderontwikkeld. Kijk, als je Bol wil opstarten en je wil dat mensen je kunnen betalen, dan ga je heel simpel, je gaat even met American Express praten, je gaat met Mastercard praten, je gaat met Visa praten, je regelt wat met Ideal, papiertje getekend en jij kunt betalingen doen. Die infrastructuur was in China niet aanwezig en die heeft Alibaba voor een heel groot deel zelf moeten ontwikkelen. Want Alibaba is, net zoals bijvoorbeeld eBay, ook heel erg een P2P trading systeem. Dus je moet betalingen kunnen doen en je moet ervoor zorgen dat koper en verkoper elkaar vertrouwen. En daar heb je dus een soort van systeem nodig. En dat is de basis van het Sesam systeem. Uiteindelijk een manier voor Alibaba om de financiële kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van koper en verkoper op een peer-to-peer handelsplatform te kunnen bevorderen.
En hoe werkt dat dan in dat systeem?
Nou, de algoritmes die de score, want in Sesam Krediet krijg je wel een score. De algoritmes die dat bepalen zijn geheim. En we hebben een beetje tegenstrijdige berichten gekregen van Alibaba over wat er wel of niet in wordt meegenomen. Dus een deel van jouw score wordt simpelweg bepaald door hoeveel zaken doe jij op dit platform? Net zoals ik van de KLM meer air miles krijg als ik meer vlieg.
Precies.
Krijg je van Alibaba meer punten als je meer dingen op Alibaba koopt of verkoopt.
Een klantbeloningssysteem.
Precies. Voor een deel is het ook, betaal ik mijn rekeningen op tijd? Voor een deel is het, is mijn identiteitsprofiel compleet? Want hoe meer informatie we over je hebben, hoe betrouwbaarder wij jou vinden. Voor een deel is het, betaal je ook bijvoorbeeld je elektriciteit en je telefoonrekening via Alibaba en doe je dat dan op tijd? En dan is het inderdaad voor een deel je sociaal netwerk. En opnieuw, daar hebben we heel tegenstrijdige berichten over. Het enige is, als jij heel veel mensen hebt die ook een hoge score hebben, dan is de kans groter dat jij geen malafide bot bent. Dus hoe groter jouw sociaal netwerk, hoe betrouwbaarder jij zelf bent en dus hoe hoger jouw score. Dat hebben ze gezegd. Wat ze ook hebben gezegd is van iemand die luiers koopt, hè, is een vader of moeder, is dus
zijn hele betrouwbare mensen, dat weten we
allemaal. Betrouwbaarder dan iemand die heel veel computerspelletjes koopt.
Ja, ja.
En verdient dus een hogere score. Dus zolang dat we geen inzicht hebben in die algoritmes zelf, is dat heel moeilijk en is Alibaba daar zelf ook een beetje tegenstrijdig in geweest. Alibaba heeft publiek verklaard dat zij in wezen niet individuele informatie deelt met de overheid.
Kunnen we dat geloven als ze dat verklaren?
De moeilijkheid is, het zal voor een Chinees internetbedrijf heel moeilijk zijn om op het moment dat er bijvoorbeeld één iemand wordt aangewezen als een person of interest, om dan te weigeren de politie de informatie te geven over die persoon. Wat ook zomaar eens zou kunnen, is dat je daar bepaalde vormen van geautomatiseerde politiewerking krijgt. He, dus dat Alibaba zal gevraagd worden in de gaten te houden, wie koopt er nou heel veel keukenmessen in regio's waar het wel eens wil rommelen? Of wie koopt er heel veel kunstmest?
Precies, we hebben een aantal aanslagen gehad met vermoedelijk Oeigoerse mensen uit Xinjiang met messen. Dus
precies.
Daar komt je voorbeeld vandaan. Ja.
Precies. Dus dat soort heel gerichte dingen, daar moet je van uitgaan, als dat nog niet gebeurt, dat dat er wel aan zit te komen.
Maar of het ook op een grootschalige manier aan elkaar gekoppeld gaat worden, dat de overheid voor dat sociale kredietsysteem, in welke vorm dat dan ook gaat aannemen, ook al die gegevens die Alibaba verzamelt doordat mensen spulletjes kopen, kan gebruiken, dat weten we niet.
Dat weten we niet. En kijk, daar zijn natuurlijk, dat is ook een enorme opgave. He, want zelfs als het het doel van de regering zou zijn om tot die score te komen uiteindelijk voor iedereen en om daar consequenties aan te verbinden, dat is een fenomenale onderneming in een land met 1,4 miljard mensen. Hmm. He, zelfs als je het technisch zou kunnen, want goed, al die databases moeten natuurlijk ook met elkaar kunnen praten. Hoe maak je daar chocola van op een manier dat je daar zeg maar bruikbare informatie uit kunt halen?
Precies, dan krijg je weer het probleem waar alle veiligheidsdiensten mee zitten. Als ze alles aftappen, dan weten ze helemaal niet meer waar ze moeten zoeken.
Precies.
Ja.
En goed, kijk, de Chinese regering blijft daar heel techno-optimistisch in. Je hebt een heel ambitieuze big data agenda. Je hebt een heel ambitieuze kunstmatige intelligentie agenda. En men hoopt op een gegeven moment daar wel iets mee te kunnen. Maar dat is nu vooral een aspiratie.
Voor ons, kinderen van de verlichting, met dat grote vertrouwen in ons eigen geweten, klinkt het natuurlijk allemaal behoorlijk angstaanjagend. Een overheid die, eventueel samen met het bedrijfsleven, al onze gegevens verzamelt en daar vervolgens een controlesysteem van bouwt. Ik moet er niet aan denken. Maar wacht even, ik en u ook, wij geven al onze gegevens gewoon weg aan de grote internetreuzen. Google, Facebook en Amazon. En onze creditcardmaatschappij weet ook precies wat we kopen. En wat die ermee doen met die gegevens, dat controleert helemaal niemand. Wat is eigenlijk erger?
Nou ja, de vraag is, wat is het gevaar? Ik vind het heel moeilijk om daar in zwart-witte termen over te spreken. Ja, wij geven heel veel aan Google en wij geven heel veel aan Facebook en we geven heel veel aan Twitter. Maar daar krijgen we ook dingen voor terug. Kun jij je leven voorstellen zonder Google Maps? Je staat in het midden van eender welke Nederlandse stad of eender welke stad ergens ter wereld. Je denkt, ik heb honger, ik wil pak een beet lekker Chinees eten. Chinees restaurant in de buurt, hoppa. Google maakt.
Ik kan nog wel eens romantisch terugdenken aan mijn vader die dan over een slecht uitgevouwen kaart gebogen op een straathoek in Parijs stond. Maar daar kon hij geen restaurants op vinden, nee, dat is waar.
Precies, en dat is de discussie uiteindelijk die we moeten hebben. Niet zozeer wat is goed of slecht in heel zwart-witte termen, maar je moet die vraag ook heel erg in zijn context zien. Wat is het ons waard om op te geven voor, als het over commerciële dingen gaat, al die o zo handige dingen, waar we uiteindelijk met z'n allen een beetje verslaafd aan worden. Daar moeten we informatie over onszelf over geven. Als Google niet weet waar wij zijn, kan Google ons ook niet zeggen waar het lekkerste Chinese restaurantje in de buurt is.
Met andere woorden, welk gebruikersgemak willen wij opgeven om onze privacy te beschermen.
Precies. En ten aanzien van de staat. Bijvoorbeeld, welk niveau van risico zijn wij bereid om te dragen als wij de staat niet toestaan om toegang te hebben tot bepaalde vormen van informatie? Dat is een heel legitieme wens, hè, om te zeggen, nee, dit vinden wij niet dat de staat zou moeten doen. Dat hoort zo in een democratie. Maar aan alles is natuurlijk een kostenbatenanalyse verbonden. Chinese politiek is in eerste instantie risicomanagement. Is het proberen in de gaten te krijgen van risico's die destabiliserend kunnen werken voor ze zich manifesteren. Het internet was gewoon een van de vele risico's. Daar heeft het Chinese leiderschap over de voorbije 15 jaar gewoon een aantal dingen heel duidelijk in kaart gebracht. Dus waar wij nu hard lopen te roepen over die Russische bots en automatische Twitter-accounts die allerlei dingen gaan retweeten en daardoor de publieke opinie beïnvloeden en daardoor politiek destabiliserend werken. Nou, dat kreeg ik al verteld door ambtenaren in Peking in 2011.
Ja.
Daar waren ze gewoon mee bezig. Het probleem is een beetje dat het internet is een symbool geworden van een beetje heel rare, naïeve politieke periode na het einde van de Koude Oorlog, waarin wij ineens met z'n allen gingen geloven in grenzeloze vooruitgang en het einde van de geschiedenis en liberale democratie plus vrije markteconomie is het noodzakelijke eindstadium van de geschiedenis. En dat hebben wij nu bereikt en nu is het klaar. En het enige wat we moeten doen is ervoor zorgen dat de rest van de wereld dit overneemt.
De werkelijkheid blijkt weer barstig.
En daarmee niet gezegd zijnde dat ik een antidemocratisch betoog wil opzetten. Maar wat het Amerikaanse voorbeeld duidelijk aangeeft, is dat democratie niet automatisch is. Dat democratie kwetsbaar is, dat democratie kan verzwakken. En dat daardoor dus de vrijheid om te zeggen wat je wil in cyberspace is dus blijkbaar ook de vrijheid om allerlei valselijkheden te verspreiden. Of om Russische bots toe te laten om allerlei valselijkheden te verspreiden.
Dus als ik het dilemma even zo schets, er lijken twee polen te zijn die allebei gevaarlijk zijn. Het een is een autoritaire overheid die zijn burgers volledig wil controleren, repressief. Het ander is een volstrekt ongecontroleerd internet waar het bedrijfsleven zijn gang kan gaan en met onze data kan doen wat het wil, waar Russische bots op onze democratie kunnen ondermijnen.
Waar traitorvloggers dat kunnen doen, precies. Waar racisten dat kunnen doen, precies. Waar ISIS dat kan doen.
De vraag is, als dat de twee polen zijn, wat is de tussenweg?
De tussenweg is het verschrikkelijk vervelende en onsexy antwoord van een gedegen democratische politiek die gebaseerd is op gezond verstand en compromis. En dat is een beetje het probleem. Daar moeten nationale overheden een rol in spelen. En laten wij nu net zijn gaan geloven in dat hele grenzeloze internet waarbij alle grenzen zouden gaan vervagen en John Perry Barlow, God hebben zijn ziel, die vorige week is overleden, nog riep over die klassieke nationale overheden dat we giganten waren uit het stalen tijdperk die geen plek meer zouden hebben in cyberspace. Nee. Regeringen moeten daar een rol in spelen.
Maar je kan het internet toch niet nationaal reguleren? Dat is toch al geprobeerd en dat blijkt toch ook niet echt te werken? Of is China juist een voorbeeld dat dat wel kan?
Nou, China trekt daar een hele harde lijn in. China zegt, soevereiniteit bestaat in cyberspace net zoals in echte space.
Hence the Chinese firewall.
Dus precies, dus de firewall. Wij hebben jurisdictie over wat er gebeurt in onze cyberspace. En de rest van de wereld kan oprotten.
Heel veel mensen kopen al spulletjes op Alibaba in China. Daardoor krijgt Alibaba ook gegevens van ons. Zitten daar risico's aan?
Ja, ik denk dat je wel heel arrogant zou moeten zijn dat als jij in Roelofarensveen wat koopt op Alibaba, dat jij denkt dat de Chinese inlichtingendiensten jou moeten hebben.
Dus nou ja, dat misschien is als ik naar China wil.
Daar maak ik me zo weinig zorgen over.
Hou jij er zelf rekening mee?
Nou ja, vanuit het werk dat ik doe ga ik er wel vanuit dat ik iets meer een profiel heb binnen het Chinese overheidsapparaat dan het toevallige individu in Roelofarensveen die eens wat koopt op Alibaba.
Heb jij enig idee, als we even dat eerste voorbeeld nemen van je begint met 1000 punten en als je dingen verkeerd doet of ze beschouwen je op de een of andere manier als een beetje een gevaar, dan krijg je minder punten. Heb je enig idee waar jij zou staan in die range van 0 tot 1000?
Geen enkel idee.
Zou je het willen weten?
Goh, dat weet ik eigenlijk niet. Maar misschien word je wel heel erg ontgoocheld. Hè? Er zijn allerlei verhalen toen de Stasi-archieven opengingen in Oost-Duitsland. Hè, van allerlei, met name jonge mannen, die dan zeiden, ja, ze hebben vast wat over me. Ze hielden me vast in de gaten. En dat als toen de archieven opengingen, dat ze helemaal onbelangrijk bleken in het ogen van het regime. En dat dan vaak leidde tot het feit dat ze ineens minder aantrekkelijk in de datingmarkt lagen.
Want het zou ook zo kunnen zijn, kan jij vanuit je ervaring zeggen dat die Chinese overheid eigenlijk veel minder goed is in het controleren van al zijn burgers en het weten van wat al die burgers doen dan wij denken?
Ik denk dat dat zo is voor elke overheid. Kijk, je moet er natuurlijk van uitgaan. Aan de ene kant kan een overheid heel veel, aan de andere kant, vroeg of laat zit je met beperkte middelen en beperkte menskracht en moet je dus je prioriteiten stellen omtrent de dingen die je wil doen. En die prioriteiten zijn bijvoorbeeld heel hoog als het gaat over veiligheidsdiensten.
Terrorisme,
maar ook wat met al die corrupte hoge ambtenaren en rijke lui die misschien wel heel veel weten over de interne keuken van de Chinese Communistische Partij en die naar het buitenland rennen, vaak naar Amerika. Dat zijn hoge prioriteitsdoelwitten. Ja. Iemand die net 100 pennetjes heeft gekocht voor zijn eigen zaak op Alibaba in Roelofarensveen is in verhouding wellicht iets minder belangrijk.
Tot slot, hoe groot is de kans dat we terechtkomen in zo'n dystopische wereld waarin we allemaal gevangen zitten in zo'n beoordelingssysteem?
Ik denk, ik maak me daar op dit moment nog niet zo heel veel zorgen over.
Dank, dit was het voor deze keer. Future Shock is de tweewekelijkse podcast van VPRO Tegenlicht. En dit keer werd die gemaakt door online-redacteur Sanne Stevens. De muziek is van Sonic Picnic. De techniek was van Alfred Koster, Roel Zaat-Noordijk en Marnix Koolhaas. Productie Olivier Schuringa, eindredactie Marije Meerman en Doke Romeijn. Mijn naam is Chris Keijnen. Tot een volgende keer. En het zou ons helpen wanneer u ons een rating geeft.